Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het eerste zestal. Philpott heeft hem uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de kapel in Leicester op een vrijdagmiddag op 25 december 1840. De titel is Gods handelswijze met machtigen en rijken, nederigen en hongerigen. Naar aanleiding van Lucas 1, vers 52 en 53, hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd, hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Het is een vaak besproken vraag of het behoorlijk en recht is om een zekere vaste standaard in de godsdienst op te richten. Er zijn er die van geen eenvormige standaard in de bevinding willen weten. En daartegenover zijn er die beweren dat er niet slechts zulk een onafwijkbare standaard noodzakelijk is, maar zelfs dat buiten dezelfde alles verwarring is. Wat mij aangaat, ik kan er voor geen ogenblik aan twijfelen dat er een standaard opgericht moet worden, want zonder dezelfde zouden wij geen onderscheid kunnen maken tussen het kostelijke en het snode, en geen regel bezitten om de levend gemaakte zelf te meten. Zonder dezelfde zijn de levende en de doden, de kinderen, jongelingen en vaders in Christus een mengeling van verwarring voor ons. Daarbij, als ik mijzelf een vraag doe, dan blijft er voor mij geen twijfel over of het behoorlijk is om een standaard op te richten. En zijn er in ons midden die dit niet met mij eens zijn, dan zou ik deze willen gevraagd hebben of een mens zalig kan worden zonder het geloof. Gij zegt nee. Welnu, dan is immers het geloof een standaard. Kan een zondaar behouden worden zonder bekering? Immers nee. En is dan de bekering geen standaard? Zou er geen inwendig onderscheid zijn tussen de levende en de doden? Dan moet dat inwendige onderscheid de keur zijn. Zou wij daarom de kracht van de levende godzaligheid niet willen verloochenen, dan zijn wij gehouden om bij dezelfde ingang een standaard op te richten. Maar nu komt de grote zwaarigheid van mijn gemoed, en dat is, wat zal die standaard dan zijn? Of hoe hoog of hoe laag moet die gesteld worden? De veiligste weg die wij hier bewandelen kunnen, dat is naar mijn mening dezelfde om zo hoog te plaatsen dat geen huichelaar nog bedrieger hem kan bereiken, en zo laag dat dezelfde niemand van Gods arme kinderen buitensluit. Nu, als wij Gods woord inzien, zullen wij zulk een standaard vinden. Wij vinden daar een standaard opgemerkt die twee tegenover elkaar staande uitersten heeft, een standaard voor de diepte en een voor de hoogte, en nochtans is geen van deze uitersten zo laag of zo hoog dat zich een van de wedergeborenen hier zou kunnen stoten. Aan de ene kant is die standaard gedompeld in armoede, hulpeloosheid, bedelarij, onvermogen en ganse tekortkoming, zodat de standaard in de bevinding, die niet daalt tot het gevoel van schuld en armoede, vuilheid, naaktheid, hulpeloosheid, veroordeling en verfoeiing van zichzelf, hetwelk toch alles op de bodem van ieder geestelijkerwijs onderwezen hart ligt, ten enenmale niets waard is. Een standaard die niet des geestes onderwijzingen meet, moet geheellijk onwaard zijn. Wederom, indien wij een standaard hebben die de wezenlijke dingen der godzaligheid kan omvatten, dan moet hij hoog genoeg zijn voor de openbaringen van oneindige barmhartigheid en liefde, voor de getuigenissen van God aan de ziel, en voor de bezoekingen van zijn tegenwoordigheid en de genietingen van zijn koninkrijk opgericht in het hart. Beide deze uitersten zijn buiten alle bereik, behalve al de wedergeborenen. Maar nu komen wij tot een vraag. Is er ook een bepaalde weg aan te wijzen waarlangs de ziel tot die diepte of hoogte gebracht wordt? Is het ook noodzakelijk dat men zo ver of iets verder in die waarheden gevorderd moet zijn? En wat dit betreft, zo verklaar ik ronduit dat ik zodanig een weg of een maat niet vinden kan. De vraag bij mij is niet de weg langs welke, maar de plaats op welke de reiziger aankomt. In die barre wildernis was voor de kinderen van Israël geen spoor van een weg te vinden. En evenwel leidde de Heere hen op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. Ook komt het er niet zozeer op aan of een mens 3 dagen, 3 maanden of 3 jaren of 30 jaren geleerd heeft, dat hij een arm, een nooddruftig, een onvermogend, een hulpeloos, een schuldig en een goddeloze zondaar is, als wel of hij het waarlijk en krachtdadig door de onderwijzingen van God de Heilige Geest in zijn ziel zo bevonden heeft. Daarbij wordt er niet gevraagd of hij 3 weken, 3 jaren of 30 jaren lang de barmhartigheid en de liefde van God in het aangezicht van Jezus Christus heeft leren kennen, dan wel of hij dat in waarheid door goddelijke openbaringen is gewaar geworden. De stokbewaarder te Filippi schijnt in 3 minuten meer geleerd te hebben, beide van veroordeling en barmhartigheid, dan velen van ons in 3, ja in 30 jaar vorderen. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Bij het enig, oneindig, eeuwig heden is geen merkteken destijds aanwezig. De voornaamste standaard opgericht in Gods woord is niet een standaard van plaats of tijd, maar van gemoedsgesteldheid en karakter. Laat ik mij nader verklaren. Er worden zekere hoedanigheden aan personen toegeschreven, waardoor zij kenbaar worden vaten der barmhartigheid te zijn. En aan de andere kant vinden wij in zekere karakters voorgesteld als voorwerpen des torens. Bijvoorbeeld de arme en de nooddruftige, de uitgeworpene, de verbrokene des harten, de vermoeiden en de belasten, de hongerigen en dorstigen, de verlorenen en bedorvenen, zondaars zonder hulp, zonder hoop, zonder wijsheid en zonder vermogen. Aan de zulken zie ik in Gods woord beloften, nodigingen en bemoedigingen toegezegd. Daarentegen de hoovaardigen en de hooggevoelenden, de vrolijken, de verheugden, de gerusten in Sion, zij, die de dag des kwaads verre stellen en die op hun eigen droesem zitten, die zichzelf met welriekende olie zalven en zij die geen droefheid gevoelen over de verbrekingen van Jozef, aan deze en dergelijke zie ik een verschrikkelijk oordeel aangekondigd. Zo heb ik dan ook volgens de onfeilbare getuigenis des geestes niet met personen, maar wel met karakters te handelen. En dientengevolge moet de standaard die ik heb op te richten niets dan karakters betreffen. In de tekst die ik u voorlas vinden wij 2 tegenovergestelde karakters, en wel ten eerste, zij die door God genaamd worden machtigen en van wie gezegd wordt, hij heeft ze van de tronen afgetrokken, en rijken die gezegd worden ledig te zijn weggezonden. En ten tweede vinden wij hier ook nederigen en hongerigen die de Heere verhoogt en met goederen vervult. De machtigen en rijken zijn blijkbaar dezelfde karakters uit verschillende oogpunten beschouwd. En de nederigen en de hongerigen zijn ook dezelfde, doch op verschillende standplaatsen beschouwd. Komt, volg mij met uw aandacht, als ik met de hulp en de zegen des Heren u deze avond de zo even genoemde 2 verschillende tegenover elkaar staande karakters zoek te ontvouwen en u dezelfde onderscheidende uiteinden zal trachten aan te tonen. Laat ons dan beginnen ten eerste met de machtigen, die de Heere van de tronen afgetrokken heeft en er nog bij voortduring afstoot. De machtigen, waar hiervan gesproken wordt, kunnen wij in 2 zeer verschillende klassen verdelen. Allereerst schijnt deze uitdrukking, als wij ze beschouwen ten opzichte van die ze uitsprak, namelijk de maagd Maria, vooral gebruikt te zijn in die zin van de groten en edelen in Israël, welke de Heere van hun tronen van hoogmoed en waardigheid afgetrokken had, allen door hem zijn voorbijgegaan, terwijl hij haar, een arme en verachte maagd, de eer gaf, de beloofde verlosser te baren. Zo kunnen wij deze uitdrukking toepassen op alle machtige beleiders van de godsdienst, die zichzelf Gods gunst waardig keuren, en zich verhoogvaardigen om op een vermeend bezit van iets in zichzelf, dat God met welgevallen gadeslaat, maar het kan ten tweede ook aanwijzen de onvernederde macht in de harten van velen van Gods volk. Alle machtigen zullen van de tronen afgetrokken worden, want de dag des Heren der Heierscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen en tegen alle verhevenen, opdat zij vernederd worden. De hoogheid der mensen, het zij geestelijker of vleeselijker wijze, zal gebogen en de hoogmoed der mannen, uitverkoren of niet uitverkorenen, zal vernederd worden en de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. Echter, met dit verbazend onderscheid dat deze op een bevindelijke wijze in barmhartigheid en liefde doggene voor eeuwig en in gramschap zullen vernederd worden. Dezezelfde aanmerking is ook van toepassing op het andere karakter in het tweede vers van onze tekst, als de rijken beschreven worden, want daar zijn er die rijk zijn in eigen gerechtigheid en een verwaand vertrouwen, welke de Heere nooit tot de verachtelijkste graad der armoede vernederd heeft. En ook zijn er onder Gods wedergeboren volk, die nooit ganselijk verbroken zijn, tot de diepste zielsarmoede. Beiden worden ledig weggezonden. De een, omdat hij nooit een grijntje van het zuivere goud des Heeren ontving, en de andere, omdat hij in een Laodiceese staat nooit een vriendelijke aanblik van de Heere in zijn hart ontwaarde, opdat hij waarlijk rijk zou wezen. Ik zal in de behandeling van de machtigen en de rijken eerst proberen aan te tonen wie zij zijn, die in die volstrektste zin door God worden vernederd en ledig weggezonden. In de weg zijn de gramschap en geduchte wraak, om de tweede aan te wijzen hen, die slechts gedeeltelijk en enigszins tot dat karakter vertonen en daarom in genade en ontferming van God worden vernederd en ledig weggezonden. Dit zal ons een nauwkeuriger meetsnoer en een vastere bepaling doen zien dan wanneer wij die machtigen en die rijken onder de onbekeerden alleen overwegen en zo de inwendige bedelingen van God niet zowel als de uitwendige aantonen. Laat ons dan een blik werpen op de machtigen, die een grote menigte van naam christenen aanwijzen. Terwijl de maagd Maria met die geestelijke zegening beweldadigd was, de moeder van de lang beloofde Messias was, zo had zij ongetwijfeld het oog niet zozeer op de machtigen van deze wereld, als wel op de machtigen in een godsdienstige zin. De machtigen zijn daarom niet noodzakelijk de koningen en prinsen, maar de sterken, de wijzen, de rechtvaardigen, de op zichzelf vertrouwende, de niet ontblote, de onvernederde, de niet uitgeledigde en de niet uitgeschudden. Het zijn die mensen welke nooit de krachtvolle hand van God in hun hart gevoeld hebben, die sterk zijn in eigen gerechtigheid, in godsdienstige eigen en beleidende eigen, in onontdekt, verhard eigen zelf. Hun ogen puilen uit van vet, hun hart is harder dan het stuk van een onderaardse molensteen, en hun tong doorwandelt de ganse aarde. Hun harten zijn nooit door die zware arbeid neergevallen, nooit verfoeiden zij zichzelf in stof en as. De alsem en gal van de zonden is hun nooit bitter geworden. Zij waren nooit zuchtende door en onder het gevoel van zwakheid, hulpeloosheid, schuld en slavernij, zonde en verzoeking, twijfelingen en vrezen en de plagen van een snood en monsterachtig hart ondermijnden nooit hun krachten, noch vernederden hen in het stof des doods. Maar van deze machtigen wordt gezegd dat zij tronen hebben. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. Het woord troon schijnt onderscheiden betekenissen te hebben. Daar is allereerst het denkbeeld van zekerheid en gemak aan te hechten. Een zittende houding geeft stilte en rust te kennen. Het toont aan dat er niets is te werken en te tobben en ook stelt het ons een staat van luiheid voor. De zodanigen zijn ook deze machtigen, ofschoon van sommigen ten onrechte een bevestigd christendom genoemd. Dat is niet bevestigd in een besef van hun eigen ellendigheid en Gods barmhartigheid, van hun eigen hulpeloosheid en Christus sterkte, van hun eigen dwaasheid en des geestes wijsheid, maar zij zijn neergezet in de bevestiging van een dorre leer. Ze zitten niet aan Christus voeten neer, ook hebben zij geen plaats nevens de prinsen van zijn volk, die uit de drek verhoogd zijn. Maar zij hebben zich op hun gemak in de stoel van vleeselijke gerustheid neergezet. Hun boos en allerafschuwelijkst hart plaagt hen nimmer, omdat zij geen strijd tussen vlees en geest in hun binnenste hebben. De Satan verontrust hen niet, omdat zij gehoorzaam zijn bedriegerij opvolgen. De wereld haat hen niet, omdat zij het met de wereld eens zijn. En God kastijdt hen niet, omdat hij de roede alleen voor zijn kinderen gebruikt. En ten tweede is er ook een troon des gerichts, om te zitten in de houding van de rechter en te staan die van een misdadiger. Deze machtigen nu verheffen zichzelf tot de rechterstoel, en vandaar spreken zij het vonnis der veroordeling uit over alle die van hen verschillen, maar in het bijzonder over diegenen welke tot het wedergeboren geslacht Gods behoren en die zichzelf voor Gods vierschaar veroordelen. Zij zagen zichzelf nooit als doodschuldigen voor die rechtbank gesteld en hun gerechtshof velde nooit het vonnis over henzelf. Alle kinderen Gods bezitten de geest des oordeels en de geest der uitbranding, die het vonnis eerst over het eigen zelf velt. Want het oordeel begint eerst van het huis Gods, het verdervende zwaard begint met Gods heiligdom, en wanneer wij onszelf veroordelen, zo zullen wij niet geoordeeld worden. Maar deze hoge en machtige rechters begonnen nooit waar God begint, van het eigen ik. En omdat geen inwendig vonnis des doods en der verdoemenis over hunzelf hun gedachten bezighouden, hebben zij zoveel ledige tijd over om op anderen te letten, en daar zij in hun eigen huis van geen rechtsgeding weten, dat hun roepende zou maken, laat mijn vonnis voor uw aangezicht komen, zo kunnen zij op hun gemak hun naasten en bekenden beoordelen. En tegen wie is dat vonnis bepaaldelijk gericht? Niet tegen de edelen van het land, want die zitten door hun geboorterecht op dezelfde erestoel. Ook niet tegen de omstanders en de toeschouwers, want die zien de zaak belangeloos aan. Maar tegen de bij zichzelf bevende misdadiger. Deze machtigen dus veroordelen niet de gerusten in Sion of de ijdel aanschouwer daarvan, maar die arme kinderen Gods die als radeloze misdadigers zichzelf veroordelen. Hun bevinding veroordelen zij als overdrijving, ja, dweperij, hun beproevingen als zichzelf aandoende, hun verzoekingen eensdeels als krankzinnigheid, andersdeels als bedrog en hun personen als beroerders van Israël, verkeerders der waarheid en mannen van een bittere en kwade geest. Zo bespraken wij eerst de troon van zekerheid en gemak, en ten tweede de troon des gerichts. Maar er is nog een andere troon, en dat is de troon van spotternij. Oh, het gaat zo spoedig van de gerechtstroon tot de troon der spotternij en verachting over. Zo het vonnis slechts maar geveld is, dan zal de uitvoering niet achterwege blijven. Om eerst een mens te veroordelen en daarna dezelfde te verachten en te bespotten, dat zijn twee zeer nauw aan elkaar verwante zaken. Wij zien dit in de zaak van de Heer Jezus. Eerst veroordeelden zij hem, en weldra bespogen, verachten en versmaden zij die dierbaren. Maar wij lezen in de tekst dat de Heere die machtigen van de tronen afstoot. En hij voert deze opperrechtelijke daad op verschillende wijzen aan zijn vijanden uit. Soms verlicht hij de ogen van zijn volk, zodat zij deze machtigen en al hun ledigheid en geveinsdheid door en door beschouwen. Wanneer een ziel ten hoogste is afgemat door inwendige verzoekingen, en lang en zwaar geoefend en geplaagd werd met een lichaam der zonde en des doods, dan wordt zij dikwijls in het heiligdom van Gods tegenwoordigheid ingeleid. En licht ziende in zijn licht, bemerkt zij met heldere ogen het uiteinde van al zulke machtigen. Zo lezen wij van Asaf in de 73ste psalm, nadat hij lang gekweld was met hen, die niet in benauwdheid waren als andere mensen. Leerde hij ook hun wezenlijke staat en verschrikkelijke uiteinde kennen. En door deze inwendige onderwijzingen Gods worden deze machtigen voor de ogen zijns gemoeds van de tronen afgetrokken, zowel van de troon der gerustheid des gerichts als van spottenij. En dan, hun eerste troon benijdt hij niet, en hun tweede troon vreest hij niet, hun derde troon acht hij niet. Hij zag hen reeds vallen, terwijl zij nog op gladde plaatsen waren. Gods kinderen, die verzoekingen en beproevingen hebben door te gaan, dragen schalen en gewichten in hun handen. In deze weegschalen des heiligdoms wegen zij zowel anderen als zichzelf. En het kan niet anders. Of zij moeten deze sterke, bij zichzelf verzekerde belijders te licht bevinden. En nadien zij hun eigen godsdienst wegen, zien zij in anderen ook meer op de hoedanigheid dan wel op de hoeveelheid. En wat zij in zichzelf begeren te vinden, dat zoeken zij ook in anderen. En vandaar bemerken zij schielijk een gans tekort. Zo trekt de Heere deze machtigen in de consciëntie en het oordeel van zijn volk op een bevindelijke wijze van hun tronen. Hij neemt de schillen van hun ogen weg en hij geeft hun te zien dat alle godsdienst die niet in de kracht van God bestaat, in het geheel geen godsdienst is. Dat waar geloof zal wezen, ook beproevingen en oefeningen des geloofs moeten gekend worden. Dat zij, die geen verandering kennen, ook geen vrezen Gods bezitten. Dat, waar geen vernedering is, ook geen geestelijke verhoging zal zijn. En dat zij, die geen vrezen des Heren hebben, van het beginsel der ware wijsheid verstoken zijn. En dat zij, die geen kastijdingen hebben, geen zonen maar bastaarden zijn. Maar de Heere trekt deze machtigen ook wel door verschrikkelijke oordelen van hun tronen. Deze vallen in afschuwelijke zonden en genen in wanhoop. Deze gaan de wereld in en anderen vallen weer in verschrikking. Sommigen verzaken hun belijdenis en anderen die wandelen zo slordig en zorgeloos dat iedereen hun schande bemerkte. Enigen baden zich in de begeerlijkheid der ogen, anderen in de grootsheid des levens. Nog anderen in de begeerlijkheid des vleeses. Zo lijden zij schipbreuk aan hun geloof en vallen plotseling van hun tronen in de kaken van een eeuwige wanhoop. Zo maakt de Heere het aan alle kenbaar, wat het einde is van een godsdienst, die in trotsheid en vermetelheid bestaat, en hem niet tot beginner en voleinder heeft. Maar, gelijk ik hierboven heb aangestipt, er is een andere en van deze zeer verschillende klasse van mensen die in een zekere zin machtigen kunnen genoemd worden. En dit betreft deze onder Gods volk die voor een tijd met een gelijke inwendige kwaal besmet zijn. Die met pek omgaat, wordt ermee besmet. Zo ook bewijzen sommigen van Gods kinderen, en dat wel bij pijnlijke bevinding, dat kwade samensprekingen goede zeden bederven. Mogelijk verenigen zij zich de gerusten in Sion. De Heere laat het een tijd lang toe, dat zij voldaan zijn met hun eigen wegen. Hij spaart zijn roede. De wereld die lacht hen vriendelijk aan, en in de tijdelijke omstandigheden zijn zij voorspoedig. De lichamelijke gezondheid is naar wens, in de familie worden geen moeilijkheden gekend, de beproevingen en de moeiten hebben een tijd lang opgehouden, en het schijnt van binnen en van buiten geheel kalm. Nu is het de tijd voor hen dat zij de geest des bedrogs indrinken als water, en zij slaan zo ver mis dat zij deze valse vrede voor de verzekering des geloofs aanmerken. Zo bedekken zij zich met de mantel die niet van Gods geest is en voegen zonde tot zonde, de zonde der hoovaardigheid tot die der geveinsdheid en huichelarij. Nu schijnen zij bevestigd te zijn in het geloof, en waarom? Omdat de storm enigszins bedaart en zij enige verlichting genieten. Zij zijn uit de strijd weggelopen. En dat noemen zij vrede, daar het eigenlijk niets anders dan deserteren of weglopen is. Vermoeid van die storm sluipen zij in een kleine haven en ze noemen dat het einde van de reis. En de Heere, een verborgen oogmerk hebbende, laat het een wijle tijds oogluikend toe en stoort hen in hun gemak niet. Kent gij zulke tijden niet, mijn vrienden? Heeft uw ziel daar nooit geweest? Ach, ik moet het met beschaamdheid des aangezichts belijden dat ik hier wel geweest ben en dat ik hier gedurig aan schuldig sta. Zodra nu de ziel deze betoverende dranken heeft ingedronken, wordt zij een van die machtigen en bekleedt een troon, eerst de troon dan vleeselijke gerustheid en zekerheid, daarna de troon om in het geheim de beproefde en de afgematte kinderen Gods te vonnissen en te veroordelen, ten einde dien van de bedekte bespotting en verachting van alle bevindingen die niet uitkomen op een onveranderlijke verzekering des geloofs. Maar voor de rug der zotten heeft de Heere een roede bescheiden en ook deze machtigen weet hij van de tronen af te stoten. Daartoe zendt hij soms moeite in de ziel of neemt de omheiningen weg, waardoor de sterkte voor de pijlen des Satans open ligt. Of laat hem met vrezen en bevindingen kampen, of richt de verborgen zonden in slagorde tegenover hem. Dan eens bezoekt hij hem in zijn lichaam, of neemt zijn eigendommen van hem weg, of vervult de conscientie met een verborgen knaging. De Heere verhoogt ook vernedert hij. En onder deze geweldige en pijnlijke plagen tuimelen deze machtigen van hun tronen. Eerst van de troon van zekerheid en gerustheid. Wij lezen in het boek van Job, God heeft hem neergestoten en geen mens. En werkelijk stoot hij hem ook neder. Zijn ganse ingebeelde geloof, hoop en vertrouwen verdwijnen als een droom en zo valt hij in de diepste zielsdroefheid. Dezelfde hand stoot hem van de troon des gerichts. Hij heeft dan nu ook overvloedig werk in zijn eigen huis. En gelijk Efraïm is hij verpletterd met recht. Hij ontdekt zoveel duizenden gruwelen en ongerechtigheden in zijn eigen hart dat hij er niet toe komen kan om een steen op te nemen om op die ander te werpen. En hij moet met betrekking tot zijn eigen godsdienst beschaamd en met schaamrood aangezicht staan, dat hij er niet toe komen kan om zijn medezondaren te veroordelen. Hij heeft nu iets plechtigs te volbrengen bij hem, bij wien alle daden gewogen worden. En die verborgen verrichting tussen God en zijn conscientie doen hem van zijn troon opstaan. En als een bevend misdadiger plaatsnemen voor de rechterstoel. En hiermee is hij lang reeds afgegleden van de troon der spotternij, een plaats die hij nooit weer wenst in te nemen. En wat nu de verdere bedeling des Heren met hem aangaat, die zullen wij in het bespreken van de verhoging des nederigen in het tweede deel van onze reden nader overwegen. Daar ik mij nu eerst onledig moet houden met des Heren werk te beschouwen, in het ledig wegzenden van de rijken. Want rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar wie zijn deze rijken? Wij zagen dat de machtigen twee verschillende klassen van mensen voorstelden, te weten dode machtigen en levende machtigen. En ik geloof dat wij in de uitdrukking rijken evenzo kunnen denken aan rijken onder de onbekeerden en rijken onder de wedergeborenen. Zo wij daarom te deze aanzien de rijken beschouwen, dan is het duidelijk dat wij hier geen rijken van tijdelijke goederen ons hebben voor te stellen, want de Heere verklaart het zelf, zeggende, het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat de rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En evenwel voegt hij er nog bij, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Wanneer er daarom in de tekst gesproken wordt van de rijken die de Heere ledig wegzendt, zo hebben wij te denken aan mensen die rijk zijn in het godsdienstige, rijk in eigenwaan, rijk in eigen gerechtigheid, rijk in een goede dunk over hun godsdienst, zodat zij op deze dingen zaligheid bouwen. Ze zeggen met de rijken dwaas in het evangelie, ziel, gij hebt veel goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. De armoede is hun nooit als een wandelaar voorgekomen, nog een velelei gebrek als een gewapend man. Hun huizen zijn steeds beveiligd tegen vrees en angsten. Hun zielen hebben nooit behoefte gevoeld, ze zijn niet bedelarm, omdat hun voorraad nog niet verteerd is. Maar hoe komen zij aan die rijkdom? Het is, omdat zij nooit een schemering van de ware rijkdom hebben waargenomen. Ze zijn niet ongelijk aan een krankzinnige, die stenen en schelpen bijeenvergadert en het voor geld beschouwt. Alzo hebben zij geen inwendige bewustheid wat goddelijke rijkdommen zijn. En daarom weten zij het ook niet, dat alles wat niet door de Heilige Geest meegedeeld en de ziel erin gestort wordt, slechts armoede en gebrek is. Wanneer denkbeelden, gevoelens, leringen, schrift, teksten, valse waan, gebeden, goed gedrag en lidmaatschap van de kerk de ware rijkdom konden genoemd worden, dan zijn zij, dat is zeker, schatrijk. Maar als er geen goud is, of het moet in het vuur beproefd zijn, en zo er geen godsdienst is, ja, zelfs niet in de kleinste delen, dan voor zover God zelf dezelfde mededeelt, dan mag men met het grond al hun rijkdom voor niets dan een hoop slijk en vuilnis houden. Deze nu zendt de Heer in zijn wraak ledig heen, dat is, hij verziet hun zielen nooit met het brood des levens. En met betrekking tot hetgeen zij rijkdom noemen, gaan zij niet ledig heen. Zij kunnen een klaarder inzicht hebben in de verborgenheden des evangelies, een nauwkeuriger uitlegkunde, een meer onderricht oordeel, een enigszins bevredigender consciëntie, een vaster vermeend vertrouwen en een bevestigde eigen gerechtigheid. De Heere verkiest hun bedrog en hij voedt hen met oordeel. Maar ten aanzien van de almachtige en de goddelijke onderwijzingen worden zij ledig weggezonden. Er was in het hart van die onwedergeborenen nooit de minste kinderlijke vrees, geen vernederend gevoel van Gods liefde, geen proef van Gods barmhartigheid, geen geestelijke bestraffing noch kastijding, geen zalving, bedouwing of zaligheid, geen nederigheid, tederheid of verbrokenheid, geen verslagenheid of goddelijke droefheid, geen zachtmoedigheid of zielsroerende verbreking, geen vurige gebeden, noch brandende begeertens achtergelaten, neergelaten van God. De God van alle genade heeft zich nooit verwaardigd om aan een van deze, aan zichzelf genoeg hebbende rijken, een vriendelijke glimlach te geven. En ook liet hij nooit één druppel van zijn liefde in hun zielen vallen. Een godsdienst, wier grondbeginsel in het vlees bestaat, heeft hij nooit met zijn tegenwoordigheid bekroond en geheiligd, en dit zal hij in der eeuwigheid niet doen. De zodanigen zijn nooit met hem verenigd, en hun is nooit de verborgenheid zijner geopenbaarde tegenwoordigheid te smaken gegeven. Want de verborgenheden des Heeren zijn voor degenen die hem vrezen, en zijn verbond om hun en ook alleen hun die bekend te maken. Zijn aangezicht ging nooit met zijn vijanden mee, noch was zijn gunst als een wolk eens milde regens over hen. Maar er zijn er ook, die in een ander opzicht rijk zijn, gelijk ik reeds boven te kennen gaf, en dat zijn deze onder Gods kinderen, die nooit tot die volslagen bedelaarsgestalte gekomen zijn. Dat Gods kinderen in deze strikken kunnen vallen, blijkbaar uit de gemeente van Laodicea, die van zichzelf waande rijk en verrijkt te zijn, geensdings gebrek te hebben, schoon zij onbekend met haar wezenlijke staat ellendig en jammerlijk en blind en naakt was. En dit was een kerk van de levende God, al was zij ook in dezelfde zelfbedriegende staat gezonken. Salomo spreekt van een haastig zijn om rijk te zijn, te worden. En hij zegt daarvan, ze zullen niet onschuldig zijn. En verder, die zich haast naar goud, is een man van een boos oog, maar hij weet niet dat het gebrek hem overkomen zal. Onze harten zijn arglistig en bedriegelijk, meer dan enig ding. En wanneer wij daarom niet met kracht beteugeld en ingetoomd worden, zo vallen wij weldra in misslagen. Er zijn onder de kinderen Gods die ongeduldig onder het juk worden, dat werken zonder ophouden en dat vermoeiende ploegen in dezelfde vorens wordt vervelend voor hen. Zij lopen die droge leerpredikers achterna, die hun pijlen op alle twijfelingen en vrezen schieten, zoekende een standaard van een onbewogen verzekering op te richten. En wanneer deze mensen hun redenen met veel schriftplaatsen zoeken te bevestigen, dan prediken zij hen al spoedig tot, wat door hen genoemd wordt, tot vrijheid, schoon het in de grond niets anders is dan trotsheid en verwaandheid. Zo worden zij rijk en hun vermogen wast aan. Maar de Heere heeft ons een bijzondere wijze van handelen met de zulke. Zij zijn ook wezenlijk niet gerust in hun conscientie, want goddelijke vrees, een afschrik van zelfbedrog en een levende begeerte om oprecht en eerlijk voor den Heere te zijn, die ligt op de bodem van dezelfde. De verharde naam christen, de oude dorre Calvinist, heeft in de grond niets in zijn godsdienst aan te wijzen dat naar leven gelijkt. Daarom is de rook geen verborgen kracht die hem van zijn fundamenten afrukt. Maar de wedergeboren ziel heeft een goed fundament, al is ook het gebouw verkeerd. En gelijk genade en natuur, geest en vlees nooit wezenlijk verenigd zijn, zo was er altijd een verborgen scheuring tussen die beiden. Nu, de Heere zendt deze zijn rijke kinderen ledig weg. Hun harten hunkeren naar iets meer dan schriftplaatsen en oppervlakkige waarheden. Daar is in hun een verborgen zucht naar kracht en gevoel, een inwendig verlangen naar de openbaringen van Gods welbehagen. Doch de valse rijkdom heeft hen zo ingenomen dat God ze ledig wegzendt. Zolang zij daarom in die staat zijn, ontvangen zij van hem nooit een vriendelijke toelachting zijnde liefde, nog een beminnelijke aanblik of een teken ten goede, nog een bezoek van zijn tegenwoordigheid, maar zij worden van zulke gunstbewijzen ledig weggezonden. Niet zelden worden zij in deze staat liefhebbers van disputeren, berispen en op anderen kijken, zijnde en met zichzelf en met die ze horen ontevreden. En God zendt hen, zowel uit de kerk als van zijn troon en van zijn heilige tafel ledig heen. Al het geestelijke voedsel dat ze bekomen bestaat in kastijdingen, bestraffingen, ongenoegen Gods en een schuldige consciëntie. Maar wat de smakelijke spijzen van het evangelie betreft, zij proeven dezelfde niet. Toch laat ons nu voortgaan tot die twee andere karakters die niet slechts van deze verschillend zijn, maar rechtstreeks daartegenover staan. De nederigen en de armen die zijn niet alleen van de machtigen en de rijken verschillend, maar ze staan tegenover elkaar gelijk de Noord- en de Zuidpool. De armen en nederigen stellen diegenen van Gods volk voor, in wiens hart hij een diep gevoel van armoede, bedelarij en algeheel onvermogen gewrocht heeft, en die hij al zo vernederd heeft, opdat hij hen zou opheffen en zegenen. Het eerste karakter waarop wij dan hebben te letten is hij die in de tekst nederig genoemd wordt. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Deze nederige zielen die God verhoogt zijn de zulken welke door hem zelf eerst vernederd zijn. Want de Heere maakt arm en hij maakt rijk, hij vernedert ook verhoogt hij. Deze nederigheid derhalve is geen nederigheid der lippen, terwijl het hart gedurende die tijd zo trots en hoogmoedig is als de duivel. Het is geen nederigheid des gewaads, noch des aangezichts, noch van manieren en vertoningen of godsdienstige overeenstemming. Nog minder van veinzen, huichelen en temen, maar dit is een nederigheid der ziel die door de hand des Heeren daar gewrocht is. Als een mens nederig is, dan moet er iets geweest zijn dat hem zo vernedert, want anders is het desnoods de bedekking van geveinsdheid. De nederigheid is niet iets dat kan aangekweekt worden, nee, ook is zij niet gelijk aan een bloem in de tuin uit de Heilige Schrift zomaar te plukken. Maar zij moet in de mens als het ware gebeukt, gedreven en gedrongen worden. Hij die waarlijk vernederd is, heeft een recht gezicht van zichzelf en hij draagt een diep en een blijvend gevoel van zijn snoodheid en zijn vuilheid met zich om. De snode hoogmoed, de trotsheid en de geveinsdheid van zijn diep gezonken natuur zijn aan het licht gekomen door het ploegijzer van Gods ploeg, die door zijn consciëntie is gegaan. En daarom verfoeit hij zichzelf, omdat hij in zijn eigen ogen een monster van ongerechtigheid is en omdat hij zoveel zonden in zijn hart gevoelt als nodig zouden zijn. Om 1000 werelden te veroordelen, walgt hij van zichzelf. Hij beschouwt en gevoelt zich als de onkuise, de begeerlijkste en de zinnelijkste en de aardsgezinste en de duivels goddeloosste ellendeling die Gods aardbodem maar betreedt. Hij gevoelt dat hij de zaden en de aansporingen in zich heeft van datgene het welk honderden tot de galg gevoerd heeft. En niet alleen draagt hij deze gewaarwordingen met zich om als een beschouwende kennis of als de leer der schrift, maar als een plechtige waarheid die door God zelf in zijn hart gevestigd en ingeplant is. Het is een overtuiging die de almachtige hand des Heeren op hem vastbond. In deze weg leert de mens nederigheid, en dan is het bij hem niet enkel plicht of blote klank, maar het is een wezenlijk bestanddeel zijnde ziel. Hij ziet welk een snode, hulpeloze, nooddruftige en naakte ellendeling hij is. Zodanig was het gevoel van David toen hij in Psalm 61 zei: Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Alsof hij op de verst mogelijke afstand, de gehele wijdte van de aarde, van God gescheiden was. En wat dreef hem, als het ware, tot de einde van de aarde? Het was een waarachtig gevoel dat hij van Gods heiligheid en van zijn vuilheid voor hem had. Deze oneindige ongelijkheid tussen een heilig God en een misdadige ziel dreef hem als het ware tot de uiterste landpalen der schepping, het verste afgelegen oord waar de mensen maar verkeren konden. En dit nu is de enige plaats waar God zijn weldaden aan de ziel wil meedelen. De Heere werpt nooit zijn gunstbewijzen in het wilde rond. Hij zal ons zijn weldaden leren waarderen en hoogschatten, die al reden opgetooid zijn, hebben niet nodig om van hem bekleed te worden. Hij geeft geen brood in volle kassen, noch geld aan hen, die schatten in de bank hebben. Ook geeft hij zijn heilige geest niet aan hen, die het met de letter doen kunnen. Noch deelt zijn kracht aan hen mee, die aan een uitwendige woord genoeg hebben. Maar zij, die niets zijn, noch hebben, die zichzelf noch roeren, noch bewegen kunnen. Wien het aan de macht ontbreekt om een vinger tot hun behoudenis op te heffen. Aan deze deelt hij uit vrije ontferming, uit Jezus volheid mee. Nederigen verhoogt hij. En hoe verhoogt hij dan de nederigen? In zichzelf? Oh nee, niet in zichzelf. Het eigen ik verhoogt hij niet. Hij heeft die afgod onttroond. Zou hij die nu weer oprichten om een medeminnaar in de heilige plaats te wezen? Hij verhoogt de nederigen in Christus Jezus. Hij richt Jezus en zijn grote zaligheid voor hun ogen op. Hij toont hun aan de gepastheid en de genade, de heerlijkheid, het verzoenende bloed, het stervende liefde en de vrijsprekende gerechtigheid van die dierbare voor hun harten. Hij doet hen bekennen dat hij machtig is om hen te verlossen en dat hij volkomen kan zalig maken al degenen die door hem tot God gaan. De Heilige Geest ontsteekt het geloof in hun zielen, waardoor zij de getuigenis die hij van Christus geeft aannemen. Zo wordt Jezus in de genegenheden verhoogd als hun ganse zaligheid en enigste begeerte. Zij beschouwen in hem alles wat zij voor de tijd en de eeuwigheid nodig hebben. En zo nemen zij hem aan als de enige hoop voor hun zielen. Ja, hangen en kleven hem aan als hun alles in allen. En dit is wat anders als het vernederende eigen ik te verhogen. Het eigen ik, afschuwelijk en vuil monster als dat het is nooit zo diep vernederd als wanneer de ziel in het geloof aan de voeten van Jezus plaatsneemt. Dan is des mensen adel draf, schepsels deugden nietig kaf. Zo verhoogt de Heere de nederigen en verheft hen in de kennis van zijn Zoon tot een bevindelijke omgang van hem als met schatten van zijn verzoenend bloed en oneindige gerechtigheid. Zo zijn zij met Christus gezet in de hemel. En liefkozen hem als de enige zaligheid voor hun nooddruftige en schuldige zielen. Maar de huisgenoten Gods worden door een ander karakter voorgesteld, namelijk hongerigen, die hij met goederen vervult. Laat ons nu een weinig nader beschouwen waarnaar zij hongeren. Is het misschien naar vermaak, eer, bevordering, aanzien of achtbaarheid? Oh nee, mijn vrienden, dit poppengoed voor de natuur, dat speelgoed voor de wereld, kunnen de honger van de levende ziel niet stillen. Ze hebben geen trek naar datgene wat niet verzadigen kan. Zij hongeren naar de gerechtigheid, gelijk de Heere zegt. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij hongeren naar God zelf, in zijn openbaringen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo hijgt mijn ziel naar u, o God. Zij hongeren naar het brood des levens, dat uit den hemel is neergedaald, opdat een mens daarvan eten en niet sterven. Zij hongeren naar Christus en naar de openbaarmaking van hemzelf. Christus in de blote letter des woords kan hun scherpe begeerte niet bevredigen. Zij moeten inwendig hem genieten en eten, of hun hongersnood zal de grenzen overschrijden. Honger is toch vergezeld met pijn en het is een trek naar spijzen die moet voldaan worden, of het hongerige lichaam bezwijkt en dit wel naar gepast voedsel. Voor deze uitgehongerde ziel is Christus in de uitwendige letter niet ongelijk aan een overvloedig met spijs voorziene winkel, waarvoor een arme en hongerige bedelaar staat die geen enkele penning bezit om er iets van te kopen. Wat is alleen Christus in de letter? Zal zodanig een gezicht van hem de last der schulden wegnemen, vrede aan de ziel brengen, de consciëntie reinigen of de kracht van de zonde overwinnen? Zal een oppervlakkige kennis van hem de toegenegenheid van de ziel tot hem trekken, de wereld uitwerpen en het eigen ik onttronen of het hart reinigen? Helaas. Door een moeilijke bevinding hebben wij het geleerd, niet één stip, geen enkele jota. Maar de tegenwoordigheid van Christus in de ziel kan dit alles ineens goedmaken. Alzo kan een hongerige ziel alleen door de komst van Christus als de hoop der heerlijkheid in het hart bevredigd en voldaan worden. Ik sprak bij den aanvang mijn rede van een standaard die twee einden had. Het een daalde neer tot de diepst gevallene, aller ellendigste, verwoeste en hulpeloosste toestand des mensen, waaronder de ziel kermt. En het andere verheft zich in de ontdekking van liefde en barmhartigheid. Zo gij het ene niet kunt bereiken, gij zult tot het andere niet geraken. En waar hongert gij dan naar? Vindt gij buiten de openbaring van Christus ook nog iets dat uw begeerte kan vervullen? Kent gij tijden waarin uw ziel ernstig verlangt naar een bezoek van zijn gezegende tegenwoordigheid? Hijgt uw ziel ook naar dauwdruppels van Gods welbehagen, opdat gij zoudt vervuld worden met die vrede die alle verstand te boven gaat? Zijn al uw verzuchtingen, begeerten, worstelingen, tranen en gebeden om de indaling van een allerbeminnelijkste Jezus in uw ziel? En verwerpt gij alle vertroostingen buiten de zijnen? Dan zijt gij een van die hongerigen, welke de Heere met goederen vervult. Gesteld eens, er kwam een mens, zat van het aardse brood in een kamer, waar een nagemaakte schone appel op een tafel lag. Zou hij niet met betrekking tot dit bedrog geheel onverschillig verkeren, terwijl hij, omdat hij toch verzadigd was, de spijzen niet zou onderzoeken? Doch, indien er eens een hongerig kind binnentrad, deze zal weldra deze begoocheling bemerken, want het is de kamer nauwelijks binnengekomen of hij loopt gelijk naar die appel en grijpt hem aan. Evenzo kan een kind van God zich niet vergenoegen met nagemaakte spijzen, en zijn begeerte of trek leert hem. Zijn begeerte of trek leert hem spoedig het ongenoegzame daarvan kennen. Maar wat zijn die goede dingen waarmede de Heere deze hongerigen vervult? Waar hij hen ook mee voedt, dat moet goed zijn, want het komt uit die fontein en de bron van alle goed. Vergeving van zonde is iets van dat goede. Schuld doet de ziel naar vergiffenis smachten en maakt de consciëntie bekwaam om die te ontvangen. Een vuile consciëntie en het bloed der verzoening voegen zo liefelijk tezamen als een stuk brood een uitgehongerd lichaam. Niemand van Gods kinderen zal de dood zien voordat hij met dat goede gespijzigd is, want de Heere zelf heeft gezegd, ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven. Maar hij zegt niet hoe groot die honger zal zijn of hoe lang zij moet hongeren voordat zij verzadigd worden. Eén druppel van Gods liefde is een ander goed waarmee hij vroeg of laat al zijn hongerige kinderen voeden zal. Maar welk een verlangen, begeren, uitbreidingen der handen en slaking van zuchten der ziel gaan dit vooraf? Och, zegt de ziel, of waren het maar één druppel, ik heb niet meer nodig, één druppel slechts. En welk een angstvallig horen naar de stem die inwendig fluisteren zal, welke neerdalen tot die oude plek van veroordelingen, twijfelingen en vrezen, wanneer het zo gretig gezochte welbehagen achterblijft. Gemeenschap met God is een ander goed waarmede hij de hongerige ziel voedt, want wat zijn al die oude gebeden, dat buigen der knieën en het prevelen van woorden tot de Allerhoogste? Dit is wel genoeg voor de fariseer en de huichelaar, maar de levende kinderen hongeren naar zielsgemeenschap, naar de gewaarwording die hun ganse hart en genegenheden tot God trekken. Zij begeren bevoorrecht te worden om gelaafd te worden uit de hoofdfontein. Zij wensen zo met God te spreken en te wandelen alsof hij en zij alleen op aarde waren. Een ander goed waarmede de hongerige ziel vervuld wordt is verlossing uit verzoeking. O, Die kracht der verzoekingen over een mens, hoe zwak en hulpeloos zijn wij tegenover dezelfde. Welke tegenstand, kermingen, verzuchtingen, gebeden en tranen om daarvan verlost te worden. O, die aanhoudende bijkans ontstoken smeekgebeden om van dezelfde kracht en tegenwoordigheid gered te worden. Niemand dan een aangevochten ziel kent die strijd. Wanneer de Heere de ziel op een goddelijke wijze uit deze verzoekingen verlost, dan is dat een goede zaak. Want niemand dan hij kan die schadelijke strikken verbreken en de arme gevangenen vrijlaten. Verder, een goede hoop dat wij door genade Jezus eigendom zijn, is iets waardoor de hongerige ziel soms gevoed wordt. Als de Heere de door de storm geteisterde ziel te gevoelen geeft, dat er voor haar een vredevolle hemel, een stille, rustige en heilige woonplaats na al die stormen van het leven overblijft. Als hij haar daarvan een voorsmaak geeft en de ziel bekwaam maakt, daar het anker te laten vallen totdat haar arbeid geëindigd is. Dat is ook zeker een onuitsprekelijk goed. De tijd laat het mij niet toe om het met optellen van al dat goede waar de Heere de hongerige mede vervult voor te gaan. Daar het in één woord al de geestelijke zegeningen waarmee de God de kerk van Christus gezegend heeft in zich bevat. Maar mijn vrienden, om enige of al deze goederen deelachtig te worden, is er een zeker pad nodig om te lopen. Daar is geen van elders inklimmen of inkruipen van die enge poort en nauwe weg mogelijk. Het is een pad dat het oog des roofvogels niet heeft gezien. Tegenstrijdig met vlees en bloed, dwaasheid voor de menselijke reden en vooral de hoogmoed des mensen een drukkende kwelling. Niemand kan gezegd worden op dat pad des levens te zijn, of hij moet meer of minder nederig, buigzaam, eenvoudig, oprecht, hongerend en dorstend, teder en gevoelig van hart gemaakt zijn. O, het is zo goed wanneer wij inwendig de bewegingen van armoede en naaktheid en diepe nood over onze ziel in ons mogen gevoelen en bevinden, gelijk het gewrocht is uit de fontein van leven en liefde. In onze harten iets gebracht te hebben, dat de goddelijke stempel draagt en het beeld van God op zich vertoont. Doch die dit goede deelachtig wil worden, die heeft het te verwachten in Gods weg. En daarom, de ziel, die het in waarheid op deze zo grote en onuitsprekelijke als duurzame zegeningen gezet heeft, zal in het verborgen aldus spreken: mijn vlees, Heere, wil geen beproevingen, maar mijn geest begeert toch dezelfde zegeningen. En zo gij dezelfde verenigd hebt, ai, waarom zou ik ze dan van een scheuren? Dat ik dan steeds voortga, al ware de weg dan zo moeilijk, al tiert geen roos onder dezelfde struiken, zo mijn pad maar door u gebaand zij. En of schoon mijn vlees daartegen rebelleert, o Heere, maak gij mij maar gewillig niets voor u te zijn. Laat mij slechts beweldadigd worden met de toelachting van uw liefde, en bewaar mij van niet onder de rijken te behoren, welke gij ledig wegzendt. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.